Je luistert naar Tussen Kaders en Herstel, een podcast van het EFP in samenwerking met Valente en haar leden. Ik ben Parisima Rauf en in deze reeks onderzoek ik de dilemma's en afwegingen die komen kijken bij het werken met forensische cliënten die in een instelling voor beschermd wonen of maatschappelijke opvang verblijven. Hierover gaan we met cliënten, ervaringsdeskundigen en professionals uit het forensische werkveld in gesprek. In de forensische keten zitten veel verschillende ketenpartners. Ze hebben ieder hun eigen expertise. Hierdoor is het soms lastig om te weten welke partij voor welk onderdeel van het traject verantwoordelijk is. In deze reeks gaan we het hebben over de samenwerking in de forensische keten. In deze eerste aflevering ga ik op zoek naar de reis die een cliënt aflegt en welke organisatie hij of zij tegenkomt op de route naar de forensische BWMO. Ik ga met Suzanne van Dijk in gesprek over de reis die een cliënt aflegt voordat hij of zij bij een beschermd wonenlocatie terechtkomt. Suzanne is een energieke vrouw die veel te vertellen heeft over haar vak. Suzanne en ik kennen elkaar nog vanuit de tijd dat we allebei bij Reclassering Nederland in Amsterdam werkten. Extra leuk dus om nu samen koffie te drinken en eens bij te praten. We spraken elkaar bij HVO Querido in Amsterdam, waar Suzanne nu werkzaam is. Maar eerst stelt Suzanne zich voor.
Ik ben Suzanne van Dijk. Ik werk nu 11 jaar bij HVO Querido. HVO Querido is een grote zorgaanbieder in Amsterdam. En ik ben hier 11 jaar geleden begonnen als teammanager van beschermd wonenlocatie. En ik ben door de tijd heen teammanager van verschillende beschermd wonenlocaties geweest. Met ook een groot volume aan forensische zorg. En sinds een paar maanden ben ik strategisch adviseur met onder andere forensische zorg in portefeuille.
Ik vraag Suzanne wat voor instelling HVO Querido precies is.
HVO Querido is een grote Amsterdamse zorgorganisatie. We hebben ook wel afdelingen in de regio, onder andere Haarlem, Haarlemmermeer, Amsterdam en Diemen. Maar we zijn het meest actief in Amsterdam. En wat wij doen is, we bieden maatschappelijke opvang, beschermd wonen, ambulante begeleiding, dagbesteding. Maar we bieden ook begeleiding aan slachtoffers van mensenhandel, sekswerkers. Dus we doen veel.
Ja, heel breed.
We zijn in Amsterdam wel echt een grote aanbieder.
En waar zit een instelling zoals HVO Querido in die ketenreis? Langs welke organisaties is een cliënt al gereisd voordat hij of zij bij HVO Querido terechtkomt?
Ja, dat is natuurlijk nogal wisselend. Hangt ook een beetje af van de veroordeling dan wel maatregel waarin een cliënt bij ons wordt geplaatst als het gaat om de forensische cliënten. In de meeste gevallen komen cliënten bij ons terecht met een forensische indicatie als het door de rechter is opgelegd in een vonnis. Dus dat betekent dat de reclassering daaraan voorafgaand een reclasseringsadvies heeft geschreven, waarin zij bijvoorbeeld hebben opgenomen dat iemand binnen beschermd wonen van HVO Querido moet verblijven. Nou, als de rechter dat dan vervolgens opneemt in het vonnis, dan betekent dat ook dat iemand bij ons wordt aangemeld en iemand ook bij ons instroomt. Dus dat is zeg maar de meest voorkomende vorm. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat iemand die bij ons komt wonen in het kader van een TBS-maatregel bij ons wordt geplaatst. Maar dan zit iemand al wel in een verder stadium van zijn TBS-traject. Hè. Dus dan als het gaat om mensen met een TBS met dwangverpleging-maatregel, betekent dat dat iemand al door allerlei verloven heen is gegaan, alvorens die vervolgens bijvoorbeeld in het kader van een proefverlof op een van onze locaties of woonplekken geplaatst kan worden. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat iemand bij ons geplaatst wordt in het kader van een TBS met voorwaarden. Dat iemand dus vanuit een FPA, forensisch psychiatrische afdeling, bij ons wordt geplaatst.
Dezelfde vraag stelde ik aan Fleur. Zij is woonbegeleider bij een van de locaties van Quintus in Almere. Eerst zal Fleur zich nog aan ons voorstellen.
Ik ben Fleur, ik ben 29 jaar oud. Ik werk nu 7 jaar in de GGZ, waarvan 6 jaar op een woonforum voor jongeren met verschillende diagnoses, zowel psychisch, gedragsproblematieken als verslavingsproblematieken. Ook begeleiden wij bij ons op locatie een aantal forensische cliënten.
Wat zegt Fleur over de plek van Quintus in de keten? Welke reis heeft de cliënt al afgelegd voordat hij of zij bij hen komt wonen?
Ja, dat verschilt per cliënt natuurlijk altijd heel erg, zeg maar. Als je echt specifiek, zeg maar, gaat kijken op de cliënten die vanuit het forensische gebeuren, zeg maar, naar ons toekomen. Hebben de meesten, zeg maar, komen die bij ons wonen omdat ze voorwaarden hebben gekregen van de rechter. Dus ze hebben iets gedaan wat niet mag van de rechter. Die zegt dus, dit is jouw straf. En die straf die hangt natuurlijk gewoon af aan de beslissing die de rechter neemt. En vaak staat er in de voorwaarden die de cliënt meekrijgt, dat iemand beschermd moet wonen voor een x-periode. En dat kan maanden zijn, jaren. Dat verschilt, zeg maar. En de andere voorwaarden verschillen natuurlijk ook altijd per persoon. Dus zo komen mensen eigenlijk bij ons binnen de reclassering. Die doet meestal het aanmeldgedeelte, zeg maar. Wanneer of dat die aanmelding wordt gedaan als iemand is die vastzit. Maar ze weten bijvoorbeeld, oké, Pietje komt over 3 maanden vrij. Dan gaan ze Pietje al aanmelden bij verschillende organisaties die aansluiten bij de cliënt, zeg maar. Zodat hij dus een plek heeft als hij zij buiten komt om te wonen, zeg maar. Het kan ook zijn dat iemand niet vast heeft gezeten en waarvan wel wordt gezegd, oké, je moet begeleid wonen. Om wat voor reden dan ook. Dan worden ze ook bij ons aangemeld, maar dan mag iemand dus intussen aan zijn vrijheid zijn instroom bij ons afwachten, zeg maar. En eigenlijk wat er dan als eerste gebeurt, zeg maar, iemand wordt bij de intekers van onze organisatie breed, zeg maar, wordt die aangemeld. Die intekers gaan kijken, oké, Pietje die heeft er zus en zo nodig. Welke locatie die wij hebben binnen deze regio, want dat verschilt natuurlijk bij regio waarop dat je je aanmeldt. Welke locatie past het beste bij hem? Dan wordt er gekeken op welk termijn is de ruimte, zeg maar. Kijk, als er locatie A beter aansluit, maar de wachtrij is 4 maanden... en locatie B sluit in principe ook wel aan en die heeft 2 maanden of 1 maand wachttijd, of helemaal geen, wat je het liefst hebt natuurlijk. Dan gaat iemand natuurlijk naar de plek waar de minst lange wachttijd is. Na die eerste aanmelding, zeg maar, komt er een intakegesprek. Als het mogelijk is, is de cliënt daar ook bij aanwezig. En eventuele ketenpartners die daarbij aanwezig moeten zijn, zeg maar, die zijn er dan ook bij aanwezig. Dus als de reclassering is, gaat vaak de reclassering mee. Als iemand al ergens anders begeleid woont, gaat de begeleiding van de andere locatie komt mee voor de intake, zeg maar. Dus dat verschilt nogal. En dan tijdens die intake wordt nog eventjes goed gekeken van, gaan wij goed aansluiten? Kunnen wij voldoen aan de vraag van de begeleiding van de beste persoon, zeg maar? En dan is het eigenlijk, als er een wachtlijst is, is het dan, oké, je komt op de wachtlijst en we laten je weten wanneer er ruimte is voor, wanneer je kan komen inhuizen.
Dat zijn dus al best veel verschillende partners waar een cliënt vandaan kan komen. Bijvoorbeeld vanuit een penitentiaire inrichting of een forensische psychiatrische afdeling. Ik vraag me af wie in zo'n geval de aanmelding bij HVO Querido voor de cliënt doet.
Ja, dat is een traject, zeg maar, wat vooraf al wordt ingezet. Waarbij iemand, als hij in de kliniek ziet, wordt natuurlijk gekeken van, nou, wat zou dan de meest passende plek zijn voor de vervolgstap. Dus dan wordt er vanuit de kliniek ook een aanmelding gedaan. Dat gebeurt allemaal wel via het verplaatsingsloket of dienst individuele zaken van DEI. En dan wordt iemand bij ons aangemeld. En dan hebben we natuurlijk wel altijd nog een matchingsgesprek. En kijken van, nou, past iemand ook wel op de locatie waar iemand voor is aangemeld. En als dat een passende plek is, dan stroomt iemand bij ons in.
En wat nou als deze cliënt na het matchingsgesprek toch niet bij HVO Querido op zijn of haar plek lijkt te zijn?
Wij proberen natuurlijk wel zoveel mogelijk te kijken in mogelijkheden van, goh, wat zouden we wel kunnen doen? Dus het gebeurt in de regel niet heel frequent dat we iemand op inhoudelijke gronden afwijzen. Maar je kunt je voorstellen bijvoorbeeld op het moment dat iemand, nou, dat zul je bij mensen met een TBS-maatregel niet meemaken hoor. Maar we zien het bij andere forensische cliënten als iemand nog in middelengebruik zit. En het is een middelenvrije afdeling, of we hebben op dat moment geen plek op een afdeling waar gebruik mag worden, dan is dat wel echt een harde contra-indicatie. Omdat je natuurlijk ook beschermend moet zijn naar medebewoners en je dan niet kunt zeggen van, nou, we maken dan een uitzondering voor één bewoner. Dus daar zijn we wel redelijk strak in, dat we die vermenging niet willen. Maar dat zijn soms wel uitdagingen inderdaad. Want je wilt een zo goed mogelijke matching doen, een zo goed mogelijke plaatsing, ook om te voorkomen dat het een nieuwe faalervaring wordt, ook voor de cliënt zelf. En soms ook uit veiligheidsoverwegingen voor medebewoners of medewerkers. Dus daarom is die goede matching is wel echt essentieel. En daar zit soms wel spanning op. Dat is soms wel ingewikkeld.
Suzanne legt uit dat HVO Querido vanwege de grootte van de organisatie en de diversiteit in hun aanbod gelukkig veel cliënten bij één van hun locaties in Amsterdam kan plaatsen. Dit is voor de kleinere locatie in Haarlemmermeer lastiger. Tijdens de coronatijd was er een duidelijke afname van het aantal aanmeldingen, waarschijnlijk vanwege het feit dat er minder rechtszittingen waren. Nu het aantal aanmeldingen weer toeneemt, is er ook weer een wachtlijst. Wat gebeurt er in de tussentijd met een cliënt?
De aanmeldingen worden hier door een aparte afdeling afgehandeld. Dat is ons bureau aanmelding en plaatsing. Dus zij zijn verantwoordelijk voor de eerste kennismaking, de intakegesprekken. En zij gaan ook echt kijken op basis van het profiel van de cliënt, welke afdeling is het meest passend voor deze persoon. Waarbij er ook altijd al wel een indicatie wordt gegeven van hoe lang het ongeveer kan duren. Maar dat is altijd een beetje koffiedik kijken natuurlijk, want je weet het gewoon niet.
Nee.
En kijk, het liefste zou je natuurlijk willen dat je, als je weet dat iemand al op een bepaalde locatie geplaatst gaat worden, dat er vanuit die locatie al contact onderhouden kan worden. Heel incidenteel doen we dat bij sommige afdelingen. Alleen het probleem is, dan heb je het eigenlijk over een stuk wachtlijstbegeleiding. Wachtlijstbegeleiding wordt niet gefinancierd vanuit de EI. Dus krijgen daar geen geld en middelen voor. En we hebben op dit moment natuurlijk met z'n allen wel te maken met een enorme krapte. Dus dat is qua tijdsinvestering soms ingewikkeld. Maar aan de andere kant zien we wel de keren dat we doen of gedaan hebben, dat het wel werkt. Hè? En dus dat het de overgang wat kleiner maakt en dat iemand ook een cliënt ook wat beter landt op een afdeling. Dus waar het kan, proberen we dat te doen, maar zeker niet altijd mogelijk.
Suzanne legt uit dat een goede samenwerking tussen de ketenpartners bijdraagt aan een beter traject voor de cliënt.
Dat is natuurlijk toch weer anders bijvoorbeeld als mensen vanuit detentie instromen. Hè? Want dan hebben ze toch vaak niet de gelegenheid om even te komen kijken of wat dan ook. In het verleden zagen we wel dat dat soms wat makkelijker was. Bijvoorbeeld bij cliënten met een ISD-maatregel. Hè, die dan in het kader van die maatregel ook bij ons werden geplaatst vanuit de ISD-afdeling in de penitentiaire inrichting. En heel incidenteel zagen we wel dat dan cliënten gewoon eens een dagje konden komen kijken. Of een keer kennis konden komen maken, de afdeling. Of al een keer bij een dagbestedingsplek konden gaan kijken. En dan zie je gewoon dat het werkt. Dat het echt bijdraagt aan een beter traject. Alleen, er is ook vanuit de PI niet altijd de mogelijkheid om zo'n begeleid verlof te organiseren of om iemand te vervoeren. Of daar komt best wel veel bij kijken.
Ja.
En dat is heel erg jammer, want wij zijn daar wel heel erg voor. En we zijn op dit moment sowieso wel bezig om de contacten met bijvoorbeeld de ISD-afdeling in Zaanstad aan te halen. Omdat zowel zij, maar als ook wij zien dat betere samenwerking echt bijdraagt aan een beter traject. En dat is wel een investering die we nu met elkaar aan het doen zijn. Omdat we zeker zien dat bij mensen met een ISD-maatregel de kans op terugval vrij groot is.
Ja.
Al redelijk kort nadat ze instromen. Omdat de overgang vanuit een hele gestructureerde ISD-regime naar een 24 uur beschermd wonenplek, waar je gewoon de eigen sleutel hebt en je in en uit loopt wanneer je wil, die is in veel gevallen gewoon te groot. Dus we moeten kijken hoe we wat dichter bij elkaar kunnen komen om die kloof wat meer te overbruggen. Nou, in ieder geval zijn alle partijen betrokken die daarbij betrokken zijn het erover eens dat we daar stappen in moeten zetten. En ook bereidwillig om daar energie in te steken. Dus ik heb daar vertrouwen in dat we daar de komende tijd wel mooie stappen in kunnen gaan zetten.
Suzanne vertelt hoe waardevol het is voor een cliënt om voordat hij of zij bij hen instroomt al kennis te maken met de afdeling, de medebewoners, de vaste begeleider of de dagbestedingslocatie. Dit bevordert een goede landing en zorgt voor een soepelere overgang naar de nieuwe fase in een traject. Zeker voor cliënten die uit een setting komen met veel structuur en die structuur ook nodig hebben. Hier komt echter ook heel wat bij kijken. Vervoer vanuit een penitentiaire inrichting, een begeleider voor het verlof, eventueel een beschikbaar bed op de nieuwe afdeling. En hoewel alle partijen het belang hiervan inzien, is het dus niet zo 1, 2, 3 geregeld. Suzanne benoemt ook wat er nu al goed gaat in de reis van de cliënt naar de volgende stap.
We weten wel wie de case manager is, hè, van de ISD-afdeling. We werken met case managers. En natuurlijk werken we ook met mensen met een ISD-maatregel altijd met reclassering samen. Dus dat is wel het fijne. Je staat er ook als begeleider niet alleen voor. Je doet het echt met elkaar, samen met de cliënt. En wat we nu hebben gezegd is dat we eigenlijk ook bij start van instroom, idealiter dat je daar ook de case manager nog bij wil hebben op de locatie, samen met reclassering en de cliënt. Nu doen we het vaak alleen met reclassering en de cliënt. Maken we ook samenwerkingsafspraken. Waarin ook staat van wie doet nu wat. We zijn transparant. Dat de cliënt ook weet van wat er met elkaar wordt afgestemd enzovoort. Zodat voor iedereen ook duidelijk is wie wat doet. Nou, eigenlijk zou je daar de case manager ook al in betrokken willen hebben. Want uiteindelijk, zeker bij mensen met een ISD, heeft de PI nog een verantwoordelijkheid. Een eindverantwoordelijkheid.
Ja.
Dus dat maakt het net even wat anders dan andere trajecten van mensen met een forensische indicatie. Dus daar, daar gaan we de komende tijd in investeren.
Ja.
Dus dat lijntje, dat ligt er wel. En we weten ook wie de case manager is. Maar we kunnen er nog veel optimaler gebruik van maken dan dat we nu doen.
Hoe kijkt Fleur aan tegen de overdracht vanuit een andere organisatie wanneer een cliënt bij hen instroomt? Is er dan sprake van een warme overdracht?
Ja, dat proberen we wel zoveel mogelijk te doen. Als het mogelijk is, zeg maar, willen we eigenlijk altijd die warme overdracht. En proberen we ook eigenlijk altijd er wel voor te zorgen dat de inhuizingsafspraak, zeg maar, ook nog met die met de begeleiding vandaag is. Gewoon ook, zeg maar, om ook het een stukje veiliger eigenlijk te maken voor de cliënt zelf, zeg maar. Maar ook zodat wij de beste overdracht hebben en dat het zo soepel mogelijk en vloeiend mogelijk over kan gaan van de oude organisatie naar ons, zeg maar.
En welk onderdeel in de cliëntreis is dan specifiek de verantwoordelijkheid van Quintes of is de algemeenheid van de BWMO?
Wij zijn voornamelijk verantwoordelijk voor de alledaagse begeleiding, zeg maar. Dus stel, er is een cliënt en die heeft voorwaarden, die moet begeleid wonen. Een van onze voorwaarden is, en vaak krijgt een cliënt die ook wel die voorwaarden mee vanuit de rechter, zeg maar, dat de persoon iets moet werken. Dan gaan wij, zeg maar, helpen met zoeken naar werk. Wij gaan dan mee naar de afspraken voor de jobcoach. En zorgen gewoon dat proberen zoveel mogelijk ondersteunend te zijn. Om te zorgen dat iemand zich aan zijn bijzondere voorwaarden kan houden.
Mm-hmm.
Of gaat houden. Mocht iemand zich natuurlijk niet aan die voorwaarden houden. Ja, wij geven daar geen straf op. Dat stukje dat ligt bij de reclassering, zeg maar.
Ja.
Dus als het over verantwoordelijkheid is, de cliënten echt heel erg gaat. Zijn zij degene die de consequenties echt geven, zeg maar. Het is natuurlijk logisch, want als jij niet aan je voorwaarden houdt, dan word je gewoon teruggestuurd. En ja, dan zit er ook de consequentie aan. Maar dat ligt, zeg maar, ligt buiten ons, zeg maar. Wij zijn natuurlijk wel heel belangrijk voor de reclassering om goed te communiceren met hun van, joh, wij zien dat ietsje 4 nachten per week aanwezig moet zijn op locatie. Of thuis moet slapen, dat is hartstikke leuk. En dan slaapt wel 's nachts thuis, maar hij komt pas om 3 uur 's nachts thuis. Ja, dan is hij wel thuis, maar ja, toch niet helemaal. Dus misschien moet je even met hem daarover praten. Dat hij ook binnenkomsttijden heeft of whatever, zeg maar. Meestal worden die, mocht dat een voorwaarde zijn, dan worden er binnenkomsttijden natuurlijk van tevoren al afgesproken. Maar als iemand zich dus niet aan die afspraken houdt, is het wel belangrijk dat wij dat communiceren. Want als wij het niet communiceren met de reclassering, ja, de reclassering zit niet constant op die jongen of meisje hun lip. Dus die zien ook niet wat er altijd gebeurt. Zij hebben wel ons nodig voor die informatie, zeg maar.
Ik ben nieuwsgierig hoe die informatiedeling gaat. Wie belt wie in het voorbeeld dat Fleur gaf waarbij iemand zich niet goed aan zijn voorwaarden houdt?
Over het algemeen hebben we voor al onze forensische cliënten de afspraak dat er 1 keer per week wordt er een weekrapportage, zeg maar, naar de reclassering getypt, zeg maar.
Mm-hmm.
Met een beetje een overzicht van wat er die week is gebeurd, zowel positief als negatief. En ook gewoon ja, een beetje globaal van, gaat goed, is daar en daar mee bezig, weet je, dat soort dingen. En we hebben natuurlijk ook, zeg maar, die uitzonderlijke gevallen, werd natuurlijk werden gehad dat we wapens vonden op locatie. Ja, dan gaan we niet wachten op die wegenrapportage, dan gaan we gelijk, zeg maar, de reclassering bellen en inlichten, zeg maar. Dus belangrijke dingen, daarvoor bellen we gelijk. En anders wordt dat in die wegenrapportage gestuurd, zeg maar. Ik moet zeggen dat in de laatste tijd, zeg maar, die samenwerking een stuk nauwer is geworden of zo. Dat het past, kan zeker wel beter, maar ja, niks perfectie bestaat niet. En er is altijd ruimte voor verbetering. Het is wel een beetje een dooddoener, maar dat is wel zo. Maar ik heb wel die medische samenwerking wel hebben en opzoeken.
Wat me heel duidelijk wordt in de gesprekken met Suzanne en Fleur, is dat er niet 1zelfde cliëntreis is. Er zijn verschillende mogelijkheden hoe een cliënt kan instromen bij de BWMO en welke reis hij of zij al achter de rug heeft. Een cliënt kan vanuit reguliere detentie komen, vanuit een ISD-maatregel of vanuit een kliniek. Maar ook een voorwaardelijke veroordeling met beschermd wonen als voorwaarde kan opgelegd worden, terwijl iemand nu nog thuis bij moeder op zolder woont. Over de ketensamenwerking bij een transmuraal verlof vanuit een TBS-kliniek is Suzanne erg positief.
We hebben heel incidenteel bijvoorbeeld mensen die vanuit een transmuraal verlof, TBS, bij ons komen. Ja, dan heb je hele intensieve samenwerking met de kliniek, waar iemand dan nog formeel onder valt.
Ja.
En die ook nog verantwoordelijk is. En dan bieden wij het stuk woonbegeleiding eigenlijk in onderaannemerschap van de betreffende kliniek. En dan heb je dus die hele intensieve samenwerking met de kliniek, wat over het algemeen als erg prettig wordt ervaren overigens. Omdat de lijntjes heel kort zijn.
Ja.
En je merkt wel, hè, op het moment dat iemand bijvoorbeeld in een TBS-kader bij ons wordt geplaatst, hoe zwaarder het kader, hoe korter de lijntjes. Dus in die zin zie je dat ook wel die trajecten, dat eigenlijk relatief wel goed gaat. Terwijl je soms aan de andere kant ook wel ziet dat cliënten met een... Nou ja, we zien zelfs cliënten die geen forensische indicatie hebben, maar wel een heel zwaar forensisch profiel hebben. En die kun je eigenlijk niet die begeleiding, forensische begeleiding, helemaal geven zoals je hem zou willen. Omdat er geen kader is en dus ook geen reclassering en ook geen stok achter de deur. Dus voor de beeldvorming vinden mensen het woord TBS heel eng en noem maar op. Terwijl als we nou kijken hoe dat gaat in de begeleiding, gaat dat eigenlijk in heel veel gevallen heel erg goed. En juist de cliënten die niet dat zware stempel hebben, maar wel een zwaar forensisch profiel hebben, daar zien we gewoon dat het ook voor onze begeleiders vaak de meest complexe cliënten zijn. En die zitten dan bij ons met een reguliere WMO-financiering, omdat er net op dat moment geen forensische indicatie is. Ja.
Hoewel de titel TBS over het algemeen dus kan afschrikken, geeft Suzanne aan dat de samenwerking in die gevallen juist heel goed verloopt en de lijnen kort zijn. En dat de begeleiding van deze cliënten vaak beter gaat dan die van cliënten zonder een forensische titel. Een stok achter de deur, duidelijkheid en samenwerkingsafspraken tussen ketenpartners dragen hieraan bij. En nemen zij wel eens een kijkje in de keuken bij een van die ketenpartners?
Klopt, de ISD-afdeling van Zaanstad. Dat hebben we vorig jaar ook gedaan, werkbezoeken daar naartoe georganiseerd. Zij zijn ook bij ons op werkbezoek geweest en dit jaar doen we dat weer. En dat doen we echt om de banden aan te halen, om te kijken hoe we stappen kunnen zetten in de samenwerking. Om wat ik net al zei, eigenlijk om de kloof een beetje te overbruggen en te kijken hoe we de trajecten nog wat soepeler kunnen laten verlopen. En dat is leuk, want dan heb je ook dat gesprek met elkaar, maar ook voor onze medewerkers om te zien van, hier komen onze cliënten vandaan. Dan heb je ook echt een beeld en een gevoel bij zo'n afdeling. En nou, ik heb bijna alle gevangenissen in Nederland gezien, maar Zaanstad had ik nog niet gezien.
Kijk.
Dus en ik was ook wel echt heel aangenaam verrast, want het is ontzettend interessant om te zien wat daar binnen allemaal georganiseerd wordt voor de gedetineerden en voor de mensen die in de ISD-trajecten ook zitten. Dat er heel veel mogelijkheden zijn en kansen zijn al daar om allerlei dingen te doen. En dat is gewoon interessant om dat ook in real life te zien.
Ja.
Het geeft veel meer een beeld. En dat is zeker ook voor ons begeleiders natuurlijk hartstikke belangrijk. Zodat je ook weet van dit is de setting waar iemand uitkomt.
En toch een andere wereld.
En toch echt een andere wereld. Ja, het is een wereld die natuurlijk voor veel van onze medewerkers geheel onbekend is.
Ja.
Ja, dus dat draagt echt wel bij. Het is ook gewoon natuurlijk vaak zo, op het moment dat je elkaars gezicht een keer hebt gezien, weet je elkaar ook wat makkelijker te vinden de volgende keer.
Ja.
En zo werkt dat. Dus dat is gewoon wel een investering die loont. En we willen eigenlijk dat wel periodiek terug laten komen. En dus ook de mensen van Zaanstad op onze afdelingen weer uit te nodigen. En ook voor hen is dat natuurlijk een kijkje in een vreemde keuken.
Ja.
Want voor hen is zo'n beschermd wonenafdeling ook weer heel erg onbekend. En hoe werkt dat dan? En valt de deur in het slot? Nee, die valt niet in het slot.
Waar ze dan naartoe gaan.
Dat bijvoorbeeld. Ja. Dus dat zij ook een beeld hebben bij de mate van vrijheid bijvoorbeeld die er is op een 24 uurs woonlocatie. En wat we wel kunnen bieden en wat we misschien ook wat moeilijker kunnen bieden. En ja, hoe we daarin dichter naar elkaar toe kunnen komen. Ja.
Wat is de ervaring van Fleur hiermee?
Ik moet zeggen dat ik zelf nog nooit, en dit is niet iets standaard, natuurlijk dat kan je altijd aanvragen. Ik heb alleen zelf nog nooit dat initiatief genomen om te zeggen, ik ga ze even vragen of ik bij een andere organisatie inderdaad een kijkje in de keuken kan nemen. Ik weet wel dat wij wel regelmatig hebben gehad dat bijvoorbeeld mensen van de gemeente of de jobcoaches hebben we geloof ik een keer over de vloer gehad. Binnen onze eigen organisatie, wij zijn een vrij grote organisatie met verschillende vlakken, zeg maar. En het is een soort begeleiding die wij bieden, wat ik in het begin al aangaf. Dus dat we wel, zeg maar, binnen de eigen organisatie bij al die verschillende vlakken gaan we wel eens kijken. En wordt er ook geprobeerd om als wij nieuwe collega's binnen ons team aannemen, om afspraken te maken dat die dan ook zeg maar op verschillende plekken gaan kijken, zodat ook die collega's op hoogte zijn van wat wij binnen de organisatie bieden, maar dat echt buiten de organisatie bekijken. Dat wordt niet heel erg veel gedaan. En ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik privacy technisch niet precies weet of dat eigenlijk wel kan.
Oké, ook niet met forensische ketenpartners?
Ja, met forensische ketenpartners, het is niet echt dat ik als woonbegeleider even bij de reclassering ga kijken van joh, wat doe jij op een dag?
Nee, zou dat iets opleveren om dat wel te doen, denk je?
Nou, ik denk het misschien aan de ene kant wel, zeg maar, om dan, dat is dan eigenlijk ook weer heel erg goed om dan te kijken van oké, wat doen bijvoorbeeld de reclassering, wat doet die op een dag? En wat zijn dus hun verantwoordelijkheden allemaal, zeg maar, zodat je dat goed in kaart hebt, zeg maar. En dat het misschien, zeg maar, ik zit nu even te brainstormen, maar lijkt mij ook heel erg waardevol om misschien een keer te kijken naar de taakstrafplekken, de werkstrafplekken, zeg maar.
Ja?
Om te kijken, joh, als mijn cliënt wel een werkstraf heeft, waar komt hij dan eigenlijk terecht?
Even terugkomend op de reis die een cliënt aflegt langs de verschillende forensische ketenpartners. Wat komt er na de BWMO?
Dat gebeurt op verschillende momenten, zeg maar. Kijk, als iemand vanuit ons gewoon doorstroomt naar een eigen woning, dan krijgt iemand vaak nog wel ambulante begeleiding. En als de reclassering nog betrokken is, dan blijft die ook gewoon betrokken bij die cliënt. Maar meestal is dat niet het geval. Omdat de cliënt op het moment dat ze reclassering hebben, als ze vaak de reclassering hebben afgerond, en dan komt het eigenlijk altijd zo uit dat ze dan ook zeg maar bezig gaan met het stroomdeel. Maar als de reclassering nog wel betrokken is, dan blijft die natuurlijk betrokken. En wij blijven betrokken bij iemand zolang die persoon nog geen ambulante begeleiding heeft. Dus stel Pietje gaat het einde van de maand verhuizen, zeg maar. En die heeft dan dus zijn eigen plekje. Als er dan daar dan nog geen ambulante begeleiding in zit, dan blijven wij de begeleiding bieden totdat er een andere begeleider is, zeg maar. En natuurlijk, die cliënt die dan uitstroomt, hoeft niet mijn werknummer weg te gooien. Dus natuurlijk mag hij altijd nog een berichtje sturen of vertellen hoe het met zijn leven gaat. Maar de echte begeleiding gaat op dat moment dan over naar het ambulante team. Dat doen wij niet, omdat ik op de woonvorm werk en dat tijdtechnisch ook gewoon echt niet te managen is. Dus dan gaat de begeleiding over, maar het betekent niet, zeg maar, dat ze nooit meer contact met. Voor mij persoonlijk betekent dat niet dat iemand nooit meer contact mag opnemen. Maar dat is ook een beetje afhankelijk van de collega, wat de collega zelf vindt in dat opzicht.
Wat zegt Suzanne hierover?
Ja, als het gaat vanuit een 24-uurs locatie, dan is het de volgende stap naar zelfstandig wonen. Maar het kan natuurlijk incidenteel ook gebeuren dat mensen die met een forensische indicatie bij ons worden geplaatst, ja, misschien wel nooit die stap kunnen gaan maken. Of misschien zelfs mensen zijn die na afloop van hun forensische indicatie naar de WLZ gaan, de wet langdurige zorg. Omdat ze mogelijk wel een langdurige zorgbehoefte hebben en daar ook een indicatie voor krijgen. En dan is de route niet per definitie naar zelfstandig wonen.
Nee.
Maar misschien wel naar een plek waar mensen dan ook gewoon langdurig kunnen verblijven en de zorg krijgen die zij nodig hebben. Maar dat is een vooralsnog een relatief kleine groep. De grootste groep proberen we wel dat om hen door te laten stromen vanuit de 24 uur naar een zelfstandige woning. Nou, dat lukt in veel gevallen dan ook. We zien wel dat de forensische indicatie tegen de tijd dat mensen uitstromen naar een zelfstandige woning, dat de forensische indicatie inmiddels al is afgelopen. Dus dat mensen dan met een WMO-indicatie uitstromen. Maar soms gebeurt het ook wel inderdaad dat mensen nog met een forensische indicatie uitstromen. En dan wordt het een VPT. Dus een volledig pakket thuis is dat. En dat betekent dat we tot relatief intensieve begeleiding, ambulante begeleiding kunnen bieden. Maar daarin wel kijken van wat iemand nog nodig heeft. En dan op het moment dat iemand uitstroomt bij ons naar een zelfstandige woning, komt de woning eerst op naam van HVO Querido. En als dat goed gaat, dan na verloop van tijd, 1 of 2 jaar, komt de woning op naam van de cliënt.
Wauw, een eigen woning op je eigen naam. Dan is het traject wel echt succesvol geweest als je dat met elkaar en met de cliënt kunt bereiken. Kijkend naar alle partijen die onderweg voorbij zijn gekomen, zoals de PI, de reclassering, de gemeente, de behandelende instellingen, de klinieken, vindt Suzanne de samenwerking in de keten goed. Maar er zijn natuurlijk altijd nog dingen die beter kunnen.
waar het beter kan. Nou, ik denk dat we daarin aan het investeren zijn als het gaat bijvoorbeeld met een ISD-afdeling. Op zich weten we elkaar goed te vinden, maar we kunnen beter nog op elkaar aansluiten. Dus daar zitten, denk ik, grote kansen. En als het gaat over behandelzorg, kijk, wat we merken wat lastig is bij reguliere cliënten of cliënten die niet in een TBS-kader met een forensische indicatie bij ons verblijven, is het soms het op- en afschalen van zorg. He, je kunt je voorstellen als je op een 24-uurs voorziening een cliënt hebt die bijvoorbeeld psychisch behoorlijk ontregeld is, maar er zijn geen bedden klinisch beschikbaar om iemand op te nemen. Ja, wat je zit daarmee, hè? Op een locatie met misschien nog 30, 40 medebewoners die ook in interactie staan met die betreffende cliënt. Medewerkers die op een gegeven moment ook niet meer weten wat ze moeten doen. Dat soort dingen gebeurt dan ook nog vaak buiten kantoortijden. Hè? Dus dat zul je net zien, het is de avond, de weekenden. Dus de behandelpartner is niet aan het werk. Je moet een beroep doen op de crisisdienst. Nou, daar zie je gewoon vaak dat het in de keten nog niet altijd lekker loopt. Wie neemt nou wanneer welke verantwoordelijkheid? En je hebt daarnaast ook gewoon te maken met een tekort aan bedden.
Ja, dat is
simpel,
niet
zo simpel is het gewoon. Dus dat betekent soms dat je wel met gewoon moeilijke, ingewikkelde situaties te maken krijgt op voorzieningen waar je op dat moment als medewerker voor staat dat je het moet oplossen.
Ja.
Nou, dan zit je natuurlijk ook al vaak in een contact met de hulpdienst, bijvoorbeeld met politie. Maar goed, op het moment dat er nog geen strafbaar feit is gepleegd, kunnen zij ook niet heel veel doen. Dus, maar je voelt eigenlijk aan alles aan van ja, maar dit gaat uit de hand lopen. Ja. De cliënten in de voorziening worden onrustig. Medewerkers zijn angstig soms. Dus daar zie je gewoon dat het gaat soms heel goed, maar dat het soms ook wel echt heel ingewikkeld en complex is.
Hoe vindt Fleur dat de samenwerking in de keten gaat?
De GGZ is eigenlijk in principe altijd wel prettig om mee te communiceren. Enige nadeel is dat er gewoon heel, heel veel verloop is in de behandelaren. En dat is niet alleen voor ons vervelend, omdat het steeds weer iemand anders is. En je moet steeds weer, als je iemand bijvoorbeeld een probleem heeft met zijn medicatie, dat je dan steeds weer iemand anders erover moet spreken. Maar ook voor de cliënt is dat, geef aan dat heel vaak erg onprettig te vinden en vervelend te vinden dat ze weer een andere hebben. Maar ik ben me er ook van bewust dat dat is gewoon wat het is. Ja, daar kan ik niet zoveel aan veranderen.
De samenwerking in de keten verloopt dus best goed, vinden Suzanne en Fleur. Maar er kunnen altijd zaken beter. Zo noemt Fleur dat zij intern binnen de organisatie bij elkaar binnenkijken en bekend zijn met elkaars werk. Maar dat de blik nog weinig naar buiten is gericht naar andere organisaties. Suzanne benoemde dat de verschillende betrokken ketenpartners, bijvoorbeeld bij een ISD-maatregel, nog beter op elkaar kunnen aansluiten. Want uiteindelijk zijn het natuurlijk de cliënten die baat hebben bij een goede ketensamenwerking. Welke reis ze ook hebben afgelegd. Uiteindelijk zijn zij ook gewoon onze buren, zoals Suzanne zo mooi omschrijft.
En op een 24-uur voorziening zie je dat er wel vaker frequente contact is met een wijkagent. Er is periodiek ook vaak wel overleg met de wijkagent, ook om te polsen van goh, hoe zit het met meldingen van overlast of wat dan ook. Omdat we natuurlijk gewoon in de wijk zitten, in de buurt. En we ook onderdeel zijn van de wijk en de buurt. Dus dat betekent ook dat we regelmatig afstemming hebben met de buurt. Zeker vanuit onze 24-uursvoorzieningen zijn er meestal wel 1 of 2 keer per jaar dat er een overleg is met omwonenden. Gewoon om het gesprek gaande te houden.
Ja.
En dat werkt wel. Daar moet je echt in investeren.
Ja.
En als het gaat om ambulant, ja, we werken wijkgericht. Hè? Kijk, onze cliënten zijn ook gewoon buurtbewoners.
Ja.
En dat zijn ook gewoon de buren. En dus we proberen daarin gewoon echt zo normaliserend mogelijk te werken. En juist de cliënten ondersteunen in hun uitsluiting te vinden in de wijk. In de wijkteams en in alles wat een wijk te bieden heeft. En daarbij is normaliseren denk ik wel een heel belangrijk woord.
Je luisterde naar de eerste aflevering in een nieuwe reeks van Tussen Kaders en Herstel. Een podcast van het EFP in samenwerking met Valente en haar leden. Wil je meepraten over het onderwerp ketensamenwerking? Het EFP faciliteert op allerlei manieren het gesprek. Houd daarvoor bijvoorbeeld onze LinkedIn-pagina in de gaten. We horen ook heel graag jouw reactie op deze podcast, je ervaringen en visie op dit onderwerp. Je kunt ons bereiken via secretariaat@efp.nl. In de volgende aflevering gaan we dieper in op de verschillende forensische en klinische ketenpartners en de samenwerking binnen die keten. Abonneer je op de podcast via Spotify of Apple Podcast en dan verschijnen de volgende afleveringen vanzelf in je app. Deze podcast werd gemaakt door mij, Parissima Rauf. Montage en techniek, Marco Raaphorst. Coördinatie, Angelique Coccioli en Kelly Sietsma. Met dank aan alle sprekers die ik mocht interviewen. Je hoorde de muziek van Blue Dot Sessions. Bedankt voor het luisteren.